Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Ach joh, we gaan weer. Zoveel te bespreken deze aflevering.
Ja.
In een nieuwe ruimte.
Ja. Misschien. Ik hoor mezelf namelijk wel een beetje galmen. Maar...
ja, maar dat ben je zelf.
Oh.
Ik hoor je niet.
Nou, lekker begin dit weer.
Nee, maar we zitten in de sweet spot, hè?
Ja.
In Den Haag. Voor hebben ze een mooie podcastruimte ingericht. En wij zijn even aan het testen hoe dit is.
Oh, printerhok.
Oh, printerhok.
Ja, volgens mij wel. Van het vorige bedrijf wat hier zat. Maar nee, helemaal mooi ingericht en exclusief voor podcast.
Ja, dus hopelijk straks een videocameraatje erbij. Want dan kunnen mensen ons ook zien.
Ja.
Ik weet niet of dat ons gaat helpen of dat misschien wel afbreuk doet aan...
Geen idee, maar we moeten er even doorheen.
We moeten er gewoon doorheen. Ja, dat is waar. Je was ook een beetje jaloers afgelopen week, hè?
Weet ik. Oh ja, je was vreemd gegaan.
Ja, jongen. Ik heb ook voor de lol vandaag mijn Amdax hoodie aangetrokken. Om jou nog eens even...
Jij stuurde dat filmpje en ik denk, wat ga ik nou weer openen? En toen zag ik jou in één keer in de studio van Amdax zitten.
Ja.
Ik denk, jij overloper. En dat is ook wel mooi, hè? Je bent aan het cheaten. Het is vandaag Valentijnsdag.
Is Valentijnsdag vandaag? Oh, ik heb allemaal
dubbel pijn.
Oh, ik heb allemaal dames op Instagram die dus van die soort semi...
Heb je allemaal dames op Instagram?
Hé, hey, laat me even afmaken. Anders
wordt het niet meer leuk.
Nee, ik heb best wel veel van die... Dat zie je dat, hè. Allemaal dames op Instagram... die dan net iets droevige berichten plaatsen.
Ja.
Van, ja, maar ik heb het heel goed met mezelf. En ik heb geen man nodig.
Oh, zo.
Zoiets. Nou, wat is het vandaag dan? Waarom is het iedereen erover te bitchen?
Waarom ziet het vandaag?
Dag.
Ja, en andere berichten zijn natuurlijk van... oh, kijk nou wat hij heeft gedaan. Had ik echt niet verwacht.
Nee. Nou,
terwijl
ook dat
als
nog
op één dag dat je het kan verwachten, dan is dit het. En mijn vriendin die verwachtte niks. Die kreeg ook niks.
Heb je niks gegeven?
Nou ja, ik vind Valentijnsdag vind ik echt zo cheesy. Ik doe het liever op een andere dag.
Weet je wel, dus gewoon, de dag daarna gewoon, voor de verrassing.
Ja, dat zou kunnen.
Was goedmaker.
Ik hoop niet dat ze morgen luistert.
Dan heb je nog steeds niks.
Oh, nee. Ja, lekker dan.
Nou ja, mooi. Nou ja, wat dat betreft, kijk, de liefde, misschien is met Valentijnsdag, is niet voor iedereen even warm. Maar de liefde op de beurs is wel langzaam meer een beetje opkomend. Hè?
Nou.
Want er gebeurt weer van alles.
Ja.
En we hebben veel te bespreken in deze aflevering.
Veel te bespreken, zoals altijd. En we gaan het vandaag eens eventjes hebben over wat nieuws over de inflatie en de rente. Verwachtingen, want die zijn weer een beetje doorgeschoven, in ieder geval in Amerika. Wat kwartaal earnings die ons opgevallen waren. En de bullishness voor crypto.
Ja.
En hoe je nou een verstandige strategie daarmee kan aanhouden. Want daar zitten we zelf ook een beetje mee te spelen. Wij spreken elkaar natuurlijk vaker. Ook even op de app en zo. En dan, volgens mij maken we elkaar helemaal gek met al die bullish verhalen. Gisteren ook weer een video van Bob Lucas. En als zo nuchter iemand zoals dat zelfs al gaat spreken over een supercycle en dergelijke. Dan ja. Maar goed, aan de andere kant, zoals jij vandaag ook volgens mij tweette. Ik hoor er niemand over.
Nee, dus dat maakt het wel interessant.
Dat is best bizar.
Maar ik denk, dat is wel leuk dat wij erover kunnen sparren. Waar we de app dus over hebben, maar nu dus ook gewoon publiekelijk. Ja, hoe ga je daarmee om? Als we allebei zo bullish zijn erover.
Ja.
Maar ja, moet je daar dan meteen op inspringen? Of moet je hier even over nadenken van dat je te veel irrationele beslissingen maakt? Kan.
FOMO.
Ja.
Ja. En we hebben, jij hebt tenminste 3 analyses gedaan op aandelen.
Jazeker.
Die heb je ook gepost op delangetermijn.nl. Enorm uitgebreid allemaal. En speciaal voor onze leden. En daar zitten toch wel wat nuggets bij. En dat gaat over Enphase, Hims & Hers en Pinterest.
Ja, we gaan een paar korte conclusies eruit halen. Fair values. Maar de uitgebreide analyse staat op de website voor de members natuurlijk.
Ja.
Maar wie weet, misschien denken mensen wel van joh, daar ga ik eens kijken.
Ja, en we hebben nog een luistervraag. Hoe ga je ermee om als fundamentele analyse en technische analyses elkaar tegenspreken?
Goed punt. Oftewel, knijterveel te bespreken weer.
Oftewel, we beginnen met de portfolio's.
Ja,
echt, nou is die vrolijk hoor.
Laten we beginnen met de portfolio.
Wil jij beginnen dan?
Nee, laten we het gewoon het ritje afmaken. Oh, okay. Ik zit hier wel even lekker zo. Ik bereid me voor.
Oké, nou, vorige week stond ik op, 0,2%, nu 7,5%. Dus er is in een week best wel wat gebeurd. Voor een half jaar aan rendementen ongeveer, als je dat gemiddeld neemt. Mm-hmm. Voor een jaar eigenlijk. Nou ja, mag je er tegenwoordig nog over spreken? Want we zeggen heel vaak, gemiddeld rendement per jaar mag je blij mee zijn. 7-10%, ja, dat is wat mij altijd meegegeven is, ook jaren geleden, in 1967. Mm-hmm. Maar inmiddels lijkt het alsof dat rendementen zijn die gewoon totaal niet meer boeien.
Ja. Nou, als je de afgelopen 30 jaar terugkijkt, van IBDA en dat soort dingen, is wel nog steeds 10%.
Ja, zeker. Maar daar vraag ik me dus altijd bij af. En heel veel mensen zullen zeggen, en dat is misschien terecht, als je dit soort vergelijkingen gaat maken en je gaat nu zeggen wat ik zeg, namelijk, zitten we niet in gewoon een ander tijdperk dan vroeger? We hebben hele andere assets erbij. Er zijn heel veel meer volatiele aandelen. Crypto en weet ik veel wat allemaal. Kan je dan nog spreken van 7-10%? Of is dat gewoon iets van misschien 20 jaar geleden, voordat we met dat hele quantitative easing en liquiditeit injecties en zo bezig waren?
Ja, goed punt.
Ik weet het niet, want ik betrap me er zelf ook altijd op dat ik die vergelijking maak. Van nou, ik vind het prima als ik twee keer de markt, in dit geval zoals voor mij de afgelopen 17 jaar, ongeveer 15-16% per jaar rendement. Dat is twee keer de markt. Maar is dat nu nog wel twee keer de markt? Ik weet het niet.
Nee, oké, maar ik denk wel, volgens mij heb ik een keer naar gekeken. Als je de afgelopen 5 jaar of zo pakt, wat ook een groot deel bull market is, maar ook 1 of 2 mindere jaren erin. Hmm. Dan kom je, als je kijkt naar die brede ETF's, de S&P en dat soort zaken, of de IBDA, dan kom je alsnog rond de 10-12% per jaar uit.
Ja, oké, maar dat is alweer 50% meer qua rendement.
Ja, meer dan die 6. Ja, zeker,
ja, dus 8 naar 12.
Nee, dat is wel waar ook.
Dus misschien is het, ja.
Ga je doelstelling verhogen, wil je dat zeggen?
Nee, dat niet, maar ik ben me altijd wel bewust van dat het zomaar kan zijn dat we in een ander tijdperk leven. Want je hoort heel veel mensen zeggen, zo, het is bizar dat hoeveel Nvidia doet, het is bizar hoeveel dit gaat. Er lijkt geen eind aan te komen. Dit is, ja, het is ook bizar, dat staat buiten kijf. Maar dan wordt het vergeleken met wat het normaal zou zijn. En dan kijken mensen over de afgelopen 20, 30 jaar terug, wat een beetje de cadans was in de markt. En als je dat daarmee blijft vergelijken, dan ziet alles er nu bizar uit.
Ja, oh, zeker waar. Ik denk dat daar ook heel veel beleggers mee de fout gaan. Want ik zie best veel mensen op Twitter die dan terugdenken aan de oude value lessen van Benjamin Graham en al die oude boekjes die erover geschreven zijn, waar echt wel veel goede wijsheid in zit, hoor. Maar die gaan er redeneren. Alles boven een PE van 20 is te duur. Want dat staat in een boekje van 1970.
Ja.
Van, ja, maar wat jij zegt klopt. De markt is zo veranderd. Het is zoveel sneller, zoveel meer participanten die in beleggen bezig zijn.
Ja.
Informatie is veel meer beschikbaarder dan die jaar geleden. Je moet oppassen dat je niet oude wijsheden te letterlijk gaat nemen voor de nieuwe tijd.
Nou, precies.
Denk ik. Dus wat jij zegt kan wel kloppen. Maar je kunt ook zeggen, we zitten in de golden age.
Zou kunnen.
Misschien.
Ja. En hoe lang duurt die nog?
Maken. Ja, nou ja, we dachten in 2000 waarschijnlijk ook de golden age.
Maar ja, en toen werd het even de lode lookie. Nee.
Lode lookie. Maar 7,5% dus.
7,5%. Hè?
Nog dingen gedaan?
Dat was ik even vergeten. Ik had vorige week, ofwel net voordat we de podcast hadden opgenomen, ofwel daarna, maar daar kwam ik pas later achter, omdat ik nog een kooporde had ingezet, Coinbase teruggekocht.
Oh?
Ja.
Heb je het toch gedaan?
Ja.
3 weken geleden stond je, voordat je bij me wegliep voor de podcast, zei je nog, waarom zou ik wachten? Waarom moet ik niet gewoon een beetje bijkopen? Ik weet het niet.
Nou,
en nu toch de trekker overgehaald.
Ja, joh, ik heb wat lijntjes getrokken en daar kwam die op. Maar voor $120, het is een hele kleine positie. Want meer dan dat was ik ook de chicken shit voor om het te doen. En ook nog steeds in mijn achterhoofd, ik heb hem verkocht tussen de 80 en 90. Ga ik nu voor 120 kopen? Moet dan weer een volledige positie innemen? Had ik het maar gedaan. Want inmiddels staat hij volgens mij op, wat is het? 150, 160.
Ja, vandaag, ja.
Dus dat gaat hard. Natuurlijk met het hele crypto verhaal wat ook hard gaat. Maar goed, ben blij dat ik in ieder geval iets heb gekocht. Daar heb ik wel Tesla voor ingewisseld. En niet omdat ik geen geld meer had, maar op dat moment had ik gewoon geen geld meer staan bij de Giro.
Je had geen geld meer, maar je had eigenlijk gewoon geen geld
meer. Nee, ik moest allerlei dingen heen en weer sluizen. Want er stond nog wat cash ook bij Trading 2 en toen ook niet aan het gebruiken was. Maar dus ik heb tijdelijk Tesla verkocht. En dat was een goede zet, want inmiddels heeft Coinbase, of dat plukje dan, Coinbase 30% gedaan en Tesla volgens mij min 4% of zo.
Oké, okay. Nou, goede trade zou je beide kunnen zeggen.
Dat was bijna, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar goed, uiteindelijk Tesla wil ik nog een beetje bijbouwen. Ik zit alleen een beetje te wachten tot het verhaal zich een beetje af gaat spelen, welke kant het op gaat. Mm-hmm. Coinbase vind ik nu jammer dat het zo hard is gelopen, maar ik verwacht nog steeds dat ergens Bitcoin wel een beetje gaat, ja, hoe zeg je dat? Een beetje gaat ophouden met stijgen.
Ja, ja.
En ja, waar mensen dan weer niet op rekenen, denk ik. Ondanks dat ze zeggen dat ze erop rekenen, dat het wel een flinke correctie nog kan hebben. Het gaat een keer komen. Het kan niet blijven groeien, nee, natuurlijk.
Klopt. En ook gezond. Dus er is toch een beetje een pullback.
Daarom. En jouw portfolio?
Nou ja, we zitten nu echt een keer in Team Zwarte Cijfers. Of echt. Ik bedoel, de vorige keer was het plus 0,02% geloof ik of zoiets. Mm-hmm. Nu is het plus 4,1.
Plus 4,1?
Ja. En ik zag vandaag mijn portfolio op plus 5 staan met crypto en de aandelen. Hmm. Totaal. Dus het wordt morgen raak plus 10 of zo, omdat je te koop mee moet rekenen.
Ah, ja.
Dus ik kom je halen, jongen. Ik zit je achterna. Dus als jij even stopt met rendement maken, dan...
Nou, dat zou dus... Nee, maar het zou goed kunnen dus dat je me morgen voorbij gaat.
Ja, maar jij hebt ook veel crypto.
Ja, maar niet zoveel als jij.
Nee, maar je hebt ook... Maar ja, ik zat te kijken vandaag in je portfolio, omdat je Bitcoin, Ethereum en die blockchain ETF hebt, is ook 40% of zo van jouw allocatie is crypto-minded.
Ja, dat klopt, ja.
Dus dat tikt ook wel aan.
Ja.
Dus je bent eigenlijk veel meer crypto-minded dan je zelf toegeeft. Is dat een probleem? Nee, maar dus plus 4,1%, dat is wel lekker. Dus, en ook binnen één week van min 9 naar plus 4. Mm. En dat is met name dat crypto gewoon ontzettend hard gaat.
Ja, bizar.
Gewoon plus 20% afgelopen week. En het stijgt maar door. Dat ik vandaag ook op Twitter zei van ja, ik weet gewoon niet waar we nu in zitten. Mm. Het voelt zo extreem bullish.
Ja.
Maar niemand vraagt mij over crypto. Terwijl iedereen, mijn vrienden al weten dat ik in crypto werk. Niemand stelt mij de vraag, moet ik nu kopen of iets dergelijks. Het leeft nergens.
Nee.
Behalve in de bubbel waar wij in leven.
Ja, en jij leeft in nog duidelijkere bubbel natuurlijk. Ja. Omdat je erin werkt.
Ja.
Ik bedoel, stel dat je er niet meer in had gewerkt. Of nog niet in had gewerkt. En je was gewoon bij je oude baan gebleven. Dan had je daar ook niks van gehoord.
Nee. Had ik steeds geen crypto gehad.
Nee.
Nee, dat is waar. Maar het valt me gewoon op hoe snel het gaat. Met de Bitcoin die nu drie keer de prijs van begin vorig jaar.
Ja.
En normaal gesproken zou je denken, dan gaan mensen er wel echt veel over praten en gaan FOMO erin. En ik heb het gevoel dat dat gewoon nog niet zo leeft.
All-time high. Dat
zegt wel iets, denk ik. Ja. Waar het nog heen kan.
Ik denk dat het pas weer gaat gebeuren als de all-time high voorbij gaat.
Ja, denk ik ook.
Want nu is het alleen nog maar krantenberichten van tikt het hoogste niveau van het jaar aan en dergelijke. Maar mensen zien nog steeds dat het... Want ik kreeg ook vandaag een opmerking van iemand die zei, ja, het staat nog steeds onder zijn all-time high. Dus, terwijl de Nasdaq, het zat vol in aandelen, de Nasdaq zijn all-time high al heeft gehad, S&P zijn all-time high, AX.
Mm.
Alles heeft zijn all-time high al verbroken van de vorige keer. En crypto nog niet. Nee. Dus dat zegt ook wel wat.
En de Russell 2000 ook niet, want de small caps heb je nog steeds lastig hoor dit jaar.
Ik zou er ook niet durven nu volledig in te stappen. Want ik zie veel mensen die een paar weken geleden, ook op basis van volgens mij Fundstrat, die had zo'n analyse gemaakt van het wordt wel dit jaar een beetje de tijd van de crypto's, fintech en small caps.
Oh. Een beetje onze analyse van het begin van het jaar.
Ja,
grappig.
Alleen te vroeg is ook fout in die zin. Want links en rechts zie je alles vertrekken. Behalve hetgene waarvan je dacht van dat wordt de tijd van het jaar nu.
Ja, dat is waar.
Lange termijn portfolio. Die staan nog aan de kop. 9,8%.
Netjes.
Ja, en beste performers hier to date. Ja, niet verrassend. Dat is volgens mij elke week een beetje hetzelfde. Nvidia, CrowdStrike en AMD. En de slechtste... Alle drie mijn posities.
Netjes. Ja, dat is het mooi. Nu weet je hoe het voelt.
Ja, nee, maar deze drie, dus de slechtste drie van dat portfolio, die heb ik ook allemaal. Block, Tesla en Coinbase.
Oftewel, buying opportunities.
Oh, ja, dit zegt de... Oh nee, dit is de indicator.
Ja, dan moet je oppassen.
Nee, dus... Maar goed, hè, die komen ook van een hoog punt. Dus, en de markten zelf, ja, weet je... Ik zit het altijd een beetje in de gaten te houden. Ook omdat je wat wil benchmarken en een beetje een gevoel krijgen. Is dit nou normaal of niet? Maar AEX doet ook gewoon weer dit jaar plus 7%. Nasdaq iets van plus 7%. S&P 5-6. Cryptomarkt, hele tijd op niks gestaan. Ja. 0%. En ineens staat het nu op plus 16%. De hele
cryptomarkt. In één week waarschijnlijk. Ja.
Dus dat geeft wel weer aan waar een beetje de winsten te behalen vallen. En wij zien ook mensen in de Discord... die al hun portfolio's delen.
Ja.
En er zitten er een paar bij, die zitten best wel stevig in crypto, maar ook in Bitcoin miners bijvoorbeeld.
Mm.
En daar zie ik al rendementen van boven de 30% dit jaar.
Year to date, ja.
Year to date.
Ja, dat gaat hard hoor, denk ik.
Ja, dan krijg ik af en toe ook wel zoiets van zo.
Beetje FOMO, hè?
Nou, een beetje wel. Ja? Beetje wel, maar nou ja.
Je hebt nog niks met miners toch verder, behalve dan je die blockchain ETF.
Nee, en ik heb een bakfietsfonds.
Een bakfietsfonds?
Ja, had ik op Twitter gezet. Ik zei tegen mijn vriendin, want die wil een elektrische bakfiets. Ik zei oké, maar dat ga ik alleen doen. Of tenminste, had ik mezelf voorgenomen. Dat ga ik alleen doen als ik dat echt kan verdienen. Mm-hmm. Want ik ben niet zo fan van die dingen. Dus wil ik niet van mijn spaargeld doen. Dus toen dacht ik, oké, ik zit in CleanSpark.
Ah.
Bitcoin miner. En eens kijken hoe of ik dat binnen nu en 6 maanden voor elkaar kan krijgen. Want dan pas hebben we dat ding nodig. Mm. Dus, maar die stond al op. Plus 103%, geloof ik. Sinds ik ben ingestapt. Een kleine positie, daar gaat het niet om. Een beetje speelgeld.
Gaat goed voor de bakfiets dan.
Gaat goed voor de bakfiets, ja. Ja, en ik wilde er een uitkiezen. En er stond vandaag op RTL Nieuws dat die dingen uit de handel worden genomen. Oh. Want mensen die slaan over de kop met hun kinderen. Top.
Nou ja, dat is niet handig.
Bijna gekocht.
Nou, nog even wachten. Even doorsparen.
Daarom.
Hey, maar over dingen gesproken die hoe sterk crypto gaat zijn. Net wat. Hoe heb jij dat afgelopen week ervaren? Want we hadden de inflatiecijfers. Hmm. Die waren slechter dan verwacht.
Ja.
Klein beetje, maar slechter dan verwacht. In Nasdaq ging min 2,5%.
Ja.
Crypto in eerste instantie ook. Dat crypto herstelde best wel snel.
Ja.
Maar wat was jouw afdronk van die cijfers?
Nou, het is altijd moeilijk om een beetje op die inflatiecijfers af te gaan, denk ik. Omdat er zit zoveel in die cijfers. En volgens mij hetgene, wat ik ervan begrepen heb, in Amerika tenminste, waar natuurlijk iedereen op let. Hetgene wat het meest duidend was en het meest bepalend was in dat inflatiecijfer waren eigenlijk 2 dingen. 1, dat was dat woonkosten een enorme stijging hadden meegemaakt. Mm-hmm. En dat komt ook omdat heel veel huizenbezitters, maar ook landlords en dergelijke die huizen verhuren. Die moeten steeds meer verzekering, steeds meer belastingen en dergelijke betalen. Dat vertalen ze door. Dus daar zit een soort van inflatie. Andere dingen namen af. Maar omdat housing, of in dit geval shelter noemen ze dat dan, zo'n grote weging heeft, had dat heel veel invloed erop. Plus, als je kijkt, dit was hoger dan verwacht, maar niet hoger dan de trend. Hm. Want als je december kijkt, die cijfers zijn volgens mij bijgesteld, dan in één keer was het hoger. Maar als het originele cijfer was, was het gewoon een dalende trend. En als je bij Trueflation kijkt, mm-hmm. die website, die het op een andere manier meet dan de officiële dingen waarvan iedereen ook veel mensen zegt van joh, die officiële cijfers moet je niet geloven. Nou ja, dat zal wel. Dan zitten we een stuk lager. We in Amerika zitten ze een stuk lager. Maar waarom is dit nou belangrijk? Omdat, dat zag je gisteren ook, die cijfers kwamen uit. En dan denk je, oké, inflatie is een klein beetje, echt een klein beetje hoger dan verwacht.
Ja, 1/10. Ja.
Ja, maar dat geeft dus reden om eraan te twijfelen of de Fed de rente gaat verlagen. Want als ze de rente zou gaan verlagen, dat zou dat inflatie weer aanwakkeren. En dat hebben ze altijd gezegd, we willen niet te snel de voet van de rem afhalen en weer op het gas gaan staan. Dus er was een verwachting dat in maart de renteverlaging zou zijn. Mm-hmm. De eerste rate cut. En in juni, geloof ik. Nu is het alweer verlegd. De marktprijs zit alweer in naar volgens mij juli, augustus, weet ik veel wat.
Ja, vandaar is dus zo'n Nasdaq die dan min 2,5% gaat waarschijnlijk.
Ja, maar dat viel me dus op. Het dook naar beneden, maar flink ook. Ook heel veel megacaps en dergelijke. Crypto dook wat naar beneden. Mm-hmm. Maar crypto herstelde als een idioot snel.
Ja, binnen een uur of zo geloof ik weer hetzelfde niveau, pak een beet. Ja.
Ja, en bedoel, Bitcoin staat al hoger dan dat het gisteren voor die cijfer stond. Dus die heeft dat verlies vergoed gemaakt. Miners, Bitcoin miners, die super volatiel zijn en super gevoelig voor dat soort dingen. Daar let ik tegenwoordig ook op. Als een beetje een proxy op Bitcoin. Mm-hmm. Die stortte ook in en die hadden ook binnen een paar uur het weer helemaal goed gemaakt. En die stegen vandaag weer gewoon 15-16%. Ja. Dus zoals iemand zei op Twitter, en dan geef ik hem wel gelijk in, de market calls bullshit. Hmm. Weet je wel, de markt gelooft dit niet.
Ja, ja, ja.
Dat dit echt de invloed gaat hebben. Dus cijfers zijn natuurlijk maar cijfers. Maar ja, kortstondig zullen er vast mensen zijn die daar actie op hebben ondernomen en een hoop cash hebben gezet.
Ja, over bullshit gesproken trouwens.
Nou.
Heb je het meegekregen van Lyft?
Nee, ja, ik zag een tweet van jou erover. Wat was dat?
Schitterend. Je hebt het over foute cijfers die moeten gecorrigeerd worden met die inflatiedingen, zei je net. Nou, Lyft had ook een heel klein dingetje gisteren. Ze hadden een earnings call. En in de earnings call hadden ze aangegeven dat hun EBITDA-marges met 500 basispunten, dus 5%, beter zouden zijn dan verwacht.
Ja.
Dus de koers ging plus 60% van holy shit.
60?
Plus 60% in de nabeurs. Want oh man, dat is ver hoger dan wat mensen hadden verwacht. En dit is de doorbraak van Lyft. Niet heel veel later. Correctie. Het waren niet 500 basispunten. Het waren 50 basispunten.
Nee,
joh. Dat was een nulletje te veel.
En wat deed de koers toen?
Die meteen zakken van plus 60 naar plus 15. Ik zo, plop, nee, naar beneden. Ja. Maar natuurlijk, maar het gekke natuurlijk hiervan. Dan kun je zeggen, foutje bedankt. Maar waarschijnlijk zijn natuurlijk ontzettend veel shorts zijn natuurlijk helemaal uitgestopt daarin.
Ja.
En daarna is de koers weer nog steeds gestegen. Dus wat dat betreft zal niet heel veel uit hebben gemaakt. Maar alsnog plus 15 werd hij gisteren, sloot hij met de nabeurs sloot hij af. Foutje bedankt, even een nulletje te veel. Maar, hoe kan je een earnings call hebben en dan een nulletje te veel op je EBITDA marges erin halen?
Ja, maar dat is één. Hoe kan je dat doen? Ten tweede geeft het ook wel aan hoe enorm stressvol die markt is.
Mm-hmm. Ja, oh ja, ja.
Want bedoel, mensen wachten het dan niet af. En dat is trouwens niet alleen mensen. Hè? Want ik denk dat dit ook gewoon algoritmes zijn.
Precies.
Hè, die lezen dat ding, die scannen dat ding. En vervolgens, bam, dat gaat omhoog. Shorts krijgen liquidatie of margin calls. Ja, het is gewoon een computergedreven systeem. En zeker na beurs, waarin de liquiditeit natuurlijk niet helemaal fantastisch is. Maar ja, ik vind dit soort dingen wel lachen. Jij had toch ook zo'n ding gehad ooit met... Wat was dat nou met Canoe of zo of iets? Ergens een presentatie, weet ik nog, dat jij zei. Maakt
ja,
het niet
dat
uit,
klopt,
maar...
ja. Bij Canoe was het ook.
Die hadden ook een dingetje verkeerd in hun presentatie gezet. Waardoor ineens iedereen zei van, wow.
Ja, ha, ja. Nee, dat was opeens dat ze zeiden, volgens mij was het twee kwartalen geleden. Van we hebben in het afgelopen kwartaal, waar we nul omzet hadden verwacht, hebben we 16 miljoen euro winst gemaakt.
Ja.
Dus iedereen winst?
Ja.
Winst? Nu al?
Op
waar dan?
Vier auto's die je verkocht hebt?
Ja, ik dacht, wauw, dit moet een mega-orde zijn geweest. Dus heb ik het eruit wat niemand heeft verteld. Nu komt het, nu is het doorbraak, maar nu komt het grote nieuws. Correctie, het was niet plus 16%, dat min 16 miljoen.
Nee!
Min 16 miljoen moeten zijn.
Jongen.
And it's gone. Ja.
Ik ben benieuwd hoe lang die mensen nog aanblijven bij dit bedrijven.
Waarschijnlijk veel te lang, dat is het eerste.
Ja.
Hey, over cijfers gesproken.
Ja.
Je hebt nog wat earnings gevolgd, geloof ik, de afgelopen week. Daar nog dingen opgevallen?
Nou, de dingen die me vooral opvallen zijn natuurlijk de dingen die in mijn portfolio zitten. Eentje waar ik verwachtingen van had, maar ja, je weet het tegenwoordig nooit. Want je kan verwachtingen hebben, maar who the hell knows. Nee. Was Robinhood.
Oh ja.
Daar had ik een positie ingenomen, wat is het, 4 maanden geleden of zo. Maar omdat ik verwacht dat, ten eerste mijn verwachting is, en dat wil niet zeggen dat het nu waargemaakt gaat worden omdat het nu goed gaat, maar mijn verwachting is dat crypto het beter gaat doen. Nee. Dat meer mensen weer in crypto zullen stappen. En dat onder andere Robinhood daar veel profijt van gaat hebben. Maar ook dat Robinhood veel extra producten heeft gelanceerd. Zoals een IRA match, dus een pensioen match. Dat ze meer inkomsten hebben kunnen genereren vanwege de hogere rente.
Mm-hmm.
Want daar verdienen zij ook aan. En dat bleek gisteren wel dat ze weer profitable waren. Volgens mij hebben ze 1 kwartaal hiervoor. Dus volgens mij was dat Q2 van vorig jaar waren ze profitable.
Mm-hmm.
Nu ook. En ze hadden best wel wat groei laten zien. Transactievolume viel een beetje tegen. Volgens mij ook het aantal maandelijkse actieve users viel tegen. Maar was wel hoger dan december.
Mm-hmm.
Of hoger dan het kwartaal ervoor bedoel ik. Maar al het andere was positief.
Mm.
Dus gelijk na beurs deed ook iets van... Nou, wat is het? Plus 18% op zijn hoogtepunt volgens mij. Het bleef een beetje plus 13 steken. Vandaag ging het naar plus 15, plus 16%. Daalde weer een beetje naar plus 9. Maar ja, het, volgens mij staat het nog steeds iets van 70-80% onder zijn all-time high.
Mm-hmm.
Dit is zo'n play waarvan ik denk, dit gaat zich in de komende tijd wel bewijzen. En dan zijn er 2 andere die ook in mijn portfolio zitten, die een beetje in hetzelfde mandje zitten, zeg maar. Coinbase en Block.
Mm-hmm.
Coinbase is natuurlijk volledig met crypto en Block ook een deel. Die komen donderdagavond dus, vanavond als mensen dit luisteren waarschijnlijk, donderdagavond, komen ze uit met cijfers. Ik heb geen idee, het zou zomaar kunnen dat ook goed uitpakt voor hun. Ik heb wel op zich vertrouwen dat als de case zich bewijst voor crypto, dat deze 3, dus Robinhood, Coinbase en Block, ook goede zaken gaan doen.
Ik ben heel benieuwd naar Coinbase, met name Moore. Ik denk dat het te vroeg is, nu. Ik heb afgelopen periode...
Ja, dat denk ik ook.
Ja, een maand geleden een analyse gemaakt van Coinbase. Die we nu niet gaan benoemen zometeen.
Nee.
Maar de conclusie was daar wel dat de markt wel heel erg op vooruit loopt.
Ja.
Op wat Coinbase waarschijnlijk gaat doen met alle ETF's. En ze zijn er nog niet.
Nee, en dit zijn natuurlijk kwartaalcijfers van Q4.
Precies.
Toen waren de ETF's nog niet en dergelijk. Dus dat is nog geen verdienmodel. Maar ja, voor de volgende kwartalen...
Mm-hmm.
Ik vind wel overigens, maar dat is mijn mening. En er zullen vast mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. Ik zie dit wel... Ik ben niet helemaal hopium en euforie en weet ik veel wat. Maar ik heb wel besloten voor mezelf dat elke stevige correctie in dit soort namen... Mm-hmm. zijn een reden om te kopen.
Wat bedoel je dan met dit soort namen? Die drie die je net noemde? Of?
Ja, die drie die ik net noemde. Plus, waar ik nu ook in geïnteresseerd ben, maar dan voor kleinere posities. En mm-hmm. dat heeft andere redenen. Maar Bitcoin miners bijvoorbeeld.
Oh ja,
zullen mensen zeggen van, joh, waar ga je nou weer mee bezig? Maar... ook vanwege verschillende regels zoals dat FASB, FASB, dat bijvoorbeeld miners, maar ook andere bedrijven die dit op hun, die Bitcoin op hun balans hebben, konden dit voorheen niet gunstig meewegen in hun revenue groei. Maar die mogen dus nu de waardestijging van Bitcoin meenemen als ze die op hun balans hebben. Nou, ik bedoel, je ziet het bij CleanSpark, die had zijn cijfers, die schoot in één keer weet ik veel, hoeveel procent omhoog. Dus ik denk dat er nog meer miners zullen zijn die daar profijt van hebben. Tenzij ze kapot gaan, maar dat valt me nu op. Dat vind ik nu een nieuwe categorie die misschien voor de komende 12 maanden, als crypto het goed blijft doen, of crypto, mm-hmm. Bitcoin in dit geval,
ja.
dat interessante plays kunnen zijn voor een kleine positie die alle rugwind hebben.
Oké, nou, ook met de halving die eraan komt, waardoor het moeilijker voor ze wordt in theorie.
Ja, maar dan zal je waarschijnlijk met de halving zien zoals altijd. Want dat zeggen heel veel mensen, dan vallen er heel veel miners weg. Nou, is tot nu toe nog maar heel weinig gebeurd.
Okay.
Maar ten tweede ook dat ik denk, er zijn zoveel dingen die er nu goed spelen voor heel veel miners. En de miners die ook echt Bitcoin op hun balans zetten, die zullen daar profijt van hebben.
Mm-hmm.
Als er Bitcoin miners zijn, daar ben ik dus nu een beetje onderzoek naar aan doen. Het is eigenlijk een beetje zoals ik vroeger deed met gold miners.
Mm.
Hetzelfde effect. Er zijn goldminers die hielden goud zelf. Of er waren goldminers die haalden het uit de grond, verkochten het gelijk door en die maakten daar winst uit. Maar die hadden zelf niks. Ja, die profiteren dan niet echt van de potentiële stijging in de komende 12 maanden of in een seizoen wat nog 3 jaar duurt of wat dan ook. Dus dat zie ik ook zo bij bitcoinminers.
Ik ben benieuwd. Maar het is een interessante.
Zou ook goed zijn voor die... blockchain ETF.
Ja, ik wilde zeggen, dat als je daar interesse in hebt, is dat misschien wel de makkelijkste ETF om in te stappen. Wat gewoon een bakje is van miners. Want ik zou het zelf niet weten wie daar de winnaar gaat.
Nee,
wat
het is echt een vak apart, ja.
Hey, over, we hebben natuurlijk de laatste best wel veel over crypto en over bitcoin en dat soort zaken.
Komt dat omdat jij een nieuw werk hebt?
Omdat mijn portfolio rent de laatste maanden, denk ik. Nee, maar wat natuurlijk interessant is wij hebben het er, we hebben het natuurlijk wat vaker over de laatste tijd. En... ik denk dat het nu... ik vind dit een interessante situatie waar we nu een beetje in zitten. Want ik zei allebei de introductie. Wij zijn allebei heel bullish. We zitten ook wel in het domein waar we veel erover meekrijgen. Dus onze bubbel, hè, zoals je al noemde.
Ja.
Alleen, we hadden het vanmiddag op de app over. Ik heb nu af en toe echt het idee van de markt laat zoveel kracht zien.
Mm.
Ook op die inflatiecijfers bijvoorbeeld. En ook met alle ontwikkelingen die er zijn geweest en er gaan komen de komende anderhalf, 2 jaar. Laten we even dat aanhouden. Dat ik af en toe denk van oké, maar misschien zijn we niet bullish genoeg.
Ja.
Moeten we,
ja.
Hè, is dit niet een nog bigger bet waard? En dan ga ik dan komt zo'n duiveltje zitten op mijn schouder. En dan ben jij meestal die zegt van ja maar...
komt opa weer om de hoek.
Komt opa weer van oké, maar wat betekent dat? Is het wel rationeel wat je doet? Of denk erover na, waarom wil je dat? Zoiets. En ik denk dat best wel veel luisteraars ook al met die vraag kunnen zitten als ze assets heel snel zien stijgen. Dat kunnen aandelen zijn, zoals een Nvidia. Dat kan crypto zijn in dit geval, waar je misschien wel of niet in zit.
Ja.
Dan denk ik van oké, maar wat moet ik nu doen? Ga ik er achteraan rennen of ga ik wachten?
Ja.
En ik weet niet hoe jij hebt er vast ook wel ervaring mee, want je hebt dan een paar cycles meegemaakt in crypto waar het natuurlijk heel hard kan gaan ook. Meer dan bij aandelen. Maar wat is nou, en met waar we het over hadden, ik voel me heel bullish, maar ik denk ook ren achter de markt aan. Wat is dan iets waarbij jij voor jezelf kan denken van dit is een strategie of een mindset of een aanpak om dit een beetje goede banen te leiden, dat je jezelf niet voorbij gaat lopen? Heb je daar ideeën bij?
Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf of je al gepositioneerd bent of niet. Want we hebben het nu over, in die zin allebei zijn wij al gepositioneerd in crypto. Maar dan is de vraag, ben ik bullish genoeg met mijn allocatie en match die bullishness... die ik zelf psychologisch heb, zeg maar, of mentaal heb, mm-hmm. matcht dat met mijn allocatie? Nee. Over het algemeen, zoals jij vanmiddag ook tegen mij zei, toen we het er even over hadden, en zoals je net ook noemde, ik zit al voor ongeveer 40% van mijn portfolio, ook komt ook door de stijging trouwens,
ja,
hè?
Ja.
In crypto gerelateerde investeringen.
Ja.
Om dat op te rekken naar hoe bullish ik ben daarover, dat zou misschien, als dat zou matchen, mm-hmm. zou het naar de 80 moeten. Hmm. Hoe bullish ik ben.
Verdubbeling.
Ja, een verdubbeling.
Ja.
Maar ik weet vanuit mijn eigen ervaring met crypto in die zin, dat had ik ook in 2017, ik zei het vanmiddag nog in de Discord, een overallocatie versus wat ik eigenlijk prettig vind. Mm. Dus niet 40%, maar misschien 80% of misschien zelfs 60%. Ja, dat voelt heel opportunistisch voor mij. Dus kan ik daarvan slapen? Mm. Ik heb gemerkt, nou ja, misschien is dat de leeftijd of gezinssituatie of wat dan ook. Voor mij is het genoeg. Weet je, voor mij is 40% is echt genoeg.
Ja,
en ja. De bullishness en als het zo gaat uitwerken, het scenario waarvan ook veel mensen zeggen van joh, alles erin, al is het maar voor de komende 12 maanden. Mm-hmm. Je bent een dief van je portemonnee als je nog in dingen gaat zitten die nu overgewaardeerd zijn in de aandelenmarkt.
Ja.
En je rekent op 20% winst, terwijl veel dingen, en dan heb ik niet over die kleine small meme coins en zo, dat soort dingen, maar gewoon mm-hmm. Bitcoin, Ethereum in dit geval, misschien Solana. Dat kan een 2 tot 5 tot 10x doen. Mm-hmm. Waarom zou je dan tevreden zijn met 20%? En dan denk ik voor mezelf, nou die 40% van mijn portfolio, als die dat gaat doen, mm-hmm. dan ben ik echt tevreden. Dan
heb je al waanzinnig rendement.
Waanzinnig rendement. Gaat dat niet zo, nou dan ben ik blij dat ik niet alles op 80% heb gezet.
Ja.
Ik denk alleen wel dat er zijn momenten in elke cyclus dat bepaalde dingen het gewoon veel beter doen. Omdat ze veel meer tailwinds hebben, wind in de rug. En ik denk dat crypto een van die dingen is. Ik denk dat wat je vorig jaar met AI zag, mm-hmm. Tuurlijk, crypto's stegen ook, maar dat was bijna alleen maar Bitcoin, die het echt goed deed. Maar als je kijkt naar Nvidia en dergelijke, kan je op Nvidia nu nog een 2-3x halen? We vroegen het ook aan elkaar een jaar geleden. Nee joh, dat gaat niet gebeuren. Nee. Is inmiddels gebeurd.
Die deed een 5x.
Ja, nou, is gebeurd. Date
is 50%, terwijl we dachten, dat gaat aan elkaar storten. Dat kan niet zo doorgaan. Maar
dus uiteindelijk kan je zeggen van, joh, niemand weet het. Maar wat is je theorie? Wat is je overtuiging? Hoor je daar geen big bets bij? Mm-hmm. En betekent het dan dat je alsnog iets aan moet houden naast die big bet als een soort verzekering? Mm. Als een soort van, wat als ik het mis heb? Sommige mensen zeggen, nee, dat hoeft niet. En andere mensen zeggen, ja, weet je, ik ken mezelf, ik word te euforisch, ik ga al die berichten geloven. En of ze nou waar zijn en of waar worden, gaandeweg het komende jaar zou ik nooit die positie kunnen vasthouden, omdat het te snel te grote hoogtes bereikt. En waar ga ik dat geld dan in stoppen? Dan moet je dan kiezen waar je dat in gaat doen.
Een kinderwagen.
Van goud. Nee, maar dus, ja, hoe ik er nu mee omga voor mezelf, ik heb al een flinke positie. Maar ik ben wel aan het kijken om misschien, want ik heb best wel wat cash nog. Mm-hmm. Ik ga nu niet achter die markt aanrennen. En pech als het door blijft groeien.
Ja.
Als de komende 12 maanden geen enkele terugtrekbeweging heeft of wat dan ook. Ja, best.
Weet je, dan heb je nog steeds je 40%.
Dan heb ik nog steeds je 40%. Ja, precies. Maar mocht het een stevige correctie krijgen, dan ben ik wel degelijk, dat heb ik ook voor mezelf opgeschreven, wel degelijk van plannen om in bepaalde dingen te stappen die crypto gerelateerd zijn.
Ja, ja.
Dat wel. Want daarmee neemt natuurlijk ook mijn 40%. Hè, met een stevige correctie neemt dat ook af.
Ja, dat is
dus
waar.
Dan zou ik dat wel weer aanvullen. En dat zou ik dan doen in Bitcoin miners. Ben ik nu onderzoek naar aan het doen. Gewoon Bitcoin en Ethereum.
Ja, ja, dus eigenlijk heb je een plan gemaakt voor een correctie.
Ja.
Maar je weet ook bij jezelf, de 40% ben je tevreden mee.
Ja.
En dat heb je ook opgeschreven, geaccepteerd. Als de mogelijkheid is ook best. Dus, en je slaapt lekker ermee, dat is denk ik ook een belangrijke. En wat je net zei, vind ik een goede trouwens. En wat gebeurt er als dan de posities meld 2 gaan? Mm. Kan je dat ook vasthouden of niet? Want je herkent dat. Ik heb toen ook crypto gehad in 2020, toen ik net begon. En mijn crypto-posities gingen een half jaar gewoon maal 5 of 6. Iedere keer als ik 's nachts wakker werd, ging ik naar de broker-app kijken.
Ja.
Wat doet het? En opeens, als het dan 2% daalde, was het serieus geld wat je zag dalen.
Ja.
En iedere ochtend was ik gespannen of hopelijk dat het gestegen was en niet gedaald. En na een tijdje dacht ik van ja, ik kan dit gewoon niet vasthouden. Toen heb ik alles verkocht.
Alles?
Ja, ja, bedenk, volledig uit crypto gestapt. Dat was een maal 6, hè, dus ik heb niks te klagen gehad.
Nee.
Maar, could have, would have, should have. Maar als ik een half jaar langer had vastgehouden of een jaar, was het een maal 50 geweest ongeveer. Ja. Want ik had best wel peer van die kleine
dingetjes. Goed
maar,
punt.
Maar ik kon dat gewoon niet vasthouden. Ik keek te veel iedere dag om dat te kunnen vasthouden.
Ja, en ik denk welke belegging je ook hebt, want dit kan net zo goed met Nvidia of kijk naar super microcomputer. Als iets zo snel gaat, dat kan ons brein gewoon niet bijhouden.
Ja.
Weet je, als je zo, en dan hangt er ook van je allocatie af natuurlijk. Want als je 1% ergens in zit, dat gaat maal 5. Nou ja, dat kan nog wel leien.
Ja.
Maar als jij gewoon een 20% allocatie ergens in hebt en dat gaat maal 5, dan heb je een verdubbeling van je portfolio.
Hmm.
Als de rest niks doet. Want de rest doet waarschijnlijk ook wat. Maar dat in het tempo waarin het gaat, binnen een jaar, dat is bijna alsof je achter de markt aanholt of achter je eigen je verwachtingen achter de realisatie aanlopen.
Ja, ja.
En dat hou je gewoon niet bij. Dat is net zoals te snel vliegen of wat dan ook. Weet je, Concorde of wat dan ook. Je kan jezelf niet aanpassen. Mm. En ik denk dat dat bij heel veel mensen in hun hoofd misgaat. Ik heb het al meegemaakt. Als dit de eerste keer is dat je het meemaakt, dan moet je het nog meemaken. Dan ga je die ervaring hebben.
Mm.
Maar ik heb in 2017 zat 70% van mijn vermogen zat in crypto.
Hoeveel procent?
70. Ja. Heel veel aandelenpositie verkocht, want ik zag daar de grootste kansen. Ook een beetje opportunistisch gedoe en dergelijke. Want het was voor het eerst dat ik ermee in aanraking kwam. Toen dacht ik, jeetje, wat doe ik nog in de aandelenmarkt? 20%, man, dit gaat maar 10.
Een gevoel dat veel mensen nu ook hebben, denk ik.
Ja, dat gevoel.
Ik herken dat.
Ja. Maar als dan die 70%... 30-40% steeg in één maand tijd. Ja, dat hield ik niet bij. Mm. Ik lag er wakker van.
Ja, nou ja, ja.
Dus ik dacht, wat nou als dat de helft van die positie is en het stijgt 40%? Zou ik er dan meer van kunnen slapen? Of beter van kunnen slapen? Ja, uiteindelijk wel.
Mm.
En uiteindelijk ben ik er nu op uitgekomen. Ondanks dat ik waarschijnlijk weer, als dit allemaal zich zo vertaalt zoals het mogelijk gaat lopen, dat ik over anderhalf jaar denk, had ik maar in plaats van 40% gewoon alles erin gedaan. Want het is een overtuiging dat het goed zal gaan. Maar gaandeweg, die hele rit, ga ik nooit volhouden.
Nee, nee.
Daarom zeggen mensen ook, als ze maar 5% erin hebben zitten en dat gaat maal 5, kunnen ze de hele rit volhouden.
Ja.
Maar alles meer dan 20%, wat maal 5 gaat, is een verdubbeling van je portfolio.
Nou ja, dat ligt ook in je situatie. Ik bedoel, je bent 35 jaar bezig met beleggen. Je hebt dan natuurlijk behoorlijk wat opgebouwd, kan ik me voorstellen, in die tijd. Nou ja, jouw 80% in crypto vertegenwoordigt heel wat anders. Ook met kinderen en vrouwen en alles thuis. Dan mijn 80% met crypto, waar ik onlangs 70% van heb verloren. Dus ik sta op een klein achterstandje. Ja. Maar waar ik vanaf in principe vanaf nul weer kan beginnen en ik ben nog oké, zeg maar. Dus dat is ook wel heel erg.
En dat is een goed punt, want het echt de context van je leefomstandigheden.
Ja,
dat denk ik wel.
Ik heb veel collega's die zijn 25, 30 zijn, die hebben alles in crypto. Dus in het ergste geval verlies ik alles en dan werken we wel bij.
Ja, en dat is het. Ik weet niet of mensen dat zeggen en dan er echt er oké mee zijn als ze alles verliezen, want dat
moet je meegemaakt hebben, denk ik.
Ja, dat is voor mij een afweging die ik überhaupt niet overweeg.
Mm.
Want dat betekent voor mij echt een groot probleem met mijn gezin en dergelijke. Dus en dan ga ik terugschalen van oké, wat zou dan de maximale potentie kunnen benutten? Wat is het percentage wat ik dan in mijn portfolio wil hebben? Dat ik en kan slapen en de upside kan meepakken en niet catastrofaal helemaal weer onderaan de ladder moet beginnen, waar ik 17 jaar hard voor heb gewerkt. Ja, wat is dan die verhouding? En ik denk dat op dit moment die verhouding genoeg is.
Ja.
Alhoewel nog steeds, ik denk, dit moet meer.
Ja, ja. Maar dan vind ik wel, dan is denk ik wel een stukje ervaring wat daar spreekt. Dat je dan alsnog weet van, joh, daar hou ik het daar gewoon bij.
Ja.
Denk ik. Dus dat is interessant om te beseffen.
Ja.
Hey, we hebben natuurlijk niet alleen maar crypto met de lange termijn.
Nee.
Dat lijkt de laatste weken af en toe wel een beetje op. Maar ja, we hebben er ook veel over te vertellen. En het is ook een leuke markt deze tijd. Sta ik weer een jaar gedalen, dan hoor je ons niet meer erover. maar we hebben ook aandelen. En ik dacht, misschien is het wel leuk, omdat ik iedere week zo'n uitgebreide analyse plaats op de lange termijn. Van soms 2000 woorden plus, want dan kan ik weer even tegen jou zeggen, hey, 2000 woorden. Maar dat zijn echt uitgebreide analyses met de afgelopen cijfers. Wat het bedrijf bijzonder maakt, de waardering, naar alles erop en eraan eigenlijk. Mm-hmm. Maar het is denk ik leuk om één keer in zoveel tijd een paar analyses gewoon uit te lichten, die misschien voor een breder publiek leuk zijn. Om gewoon even te noemen, wat waren nou een paar conclusies? En soort, zou het voor mij in die conclusie een buy zijn geweest of niet?
Ja.
Geen koopadviezen, whatever. Want nogmaals, kijk, mijn cv geeft geen reden om dingen te doen wat ik doe. Ja. Maar het is denk ik wel leuk om misschien wat inspiratie mee te geven, zonder dat we 20 minuten over één aandeel aan het praten zijn in de podcast.
En je hebt de complimenten van mijn vader, hè?
Ja, inderdaad, ja.
Die was...
Die is zeker in mijn zak, hoor.
Dat is een heel analytische persoon en die zei ook van, die Jasper die kan wel echt analytisch dingen doen. Jammer dat zijn portfolio het niet reflecteert.
Oh, lekker die sneer erbij. Nee, dat heb ik van de schoenmakers inmiddels wel.
Ja,
nee, grapje. Hey, maar ik denk leuk om even gewoon met een redelijk tempo er doorheen te gaan, om een beetje vlotjes te houden voor deze. Want we hebben nog een luistervraag om af te sluiten. Ik heb er 3. Inface, Hims & Hers en Pinterest. Mm-hmm. En ik zal beginnen met Enphase. Enphase, denk ik, voor de meesten die in tech- en groeiaandelen beleggen, wel bekende zonne-energiebedrijf die met name de microconverters maakt, batterijtech heeft, die waarschijnlijk de beste in de markt is. Als ik het over hoor, mensen die er bestand van hebben, zeggen ik wil Enphase en niks anders. Mensen die werken daadwerkelijk in de industrie. Mm-hmm. En Enphase is een keer op mijn radar gekomen, omdat ik een stockscreener gedaan had waarbij ik ging kijken naar wat zijn er de aandelen met de hoogste EBITDA-marges, hoogste free cashflow, dat soort zaken. En Enphase kwam continu bovenaan het lijstje eruit.
Oh ja?
Ik dacht, wat is dat? Want zonne-energie, tech vind ik niet per se heel interessant.
Lastige markt ook.
Ja, heel cyclisch, denk ik ook. Ik snap er niet veel van, laten we eerlijk zijn. Ik doe niet veel met zonne-energie, tech. Maar de fundamentele cijfers waren echt waanzinnig. Dus ik ben gewoon gaan uitzoeken. En eigenlijk steeds enthousiast geworden over dit aandeel. En met name wat mij zo enthousiast maakt bij dit bedrijf, als je kijkt naar de fundamentele cijfers. Ik ben enorm fan geworden van de combinatie als een bedrijf hoge free cashflow heeft, in combinatie met hoge return on invested capital. Mm-hmm. Klinkt allemaal heel spannend. Wat betekent het eigenlijk? Het bedrijf heeft heel veel kapitaal om te kunnen kiezen waarin ze gaan investeren. Maar vrije ruimte om te kunnen kiezen waar ze de groei gaan halen. En in combinatie met hoge return on invested capital betekent dat ze voor iedere euro die ze investeren, een groot percentage van die euro weer een nieuwe omzet en nieuwe groei terughalen. Dus en veel geld investeren en die euro levert veel op. Nou, en dan kun je natuurlijk waanzinnig blijven groeien op een houdbare manier. En Enphase heeft die cijfers gewoon fantastisch voor elkaar. Nou, wat mij dus opgevallen is dat je ziet dat het een behoorlijk uitdagend aandeel is. Want het is een cyclisch bedrijf, rente staat hoog. Dat betekent minder mensen willen hun huis upgraden om wat euro's te besparen met zonne-energie. Dus dat is een ingewikkelde. En daarom zie je ook dat de koers best wel gedaald is de laatste maanden nog steeds. Hij stond op hoogtepunt 400 zoveel en nu op $120 of zo. Dus echt nog wel.
Mag ik daar een compliment over maken?
Ja, hoezo?
Jouw analyse die kwam op de dag uit.
Ja.
Dat het volgens mij iets van $95 aantikte.
Ja.
En dat was de tijdelijke low.
Ja.
En nu staat hij op $130.
Ah, nice.
Dus jouw analyse kwam precies perfect.
Dus dat is meer dan 30% ja, in een, meer dan 30%. Een week, 2 weken tijd of zo, ja. Denk ik. Nou ja. Hè?
5 februari post je dat.
Nou, 9 euro per maand, lange termijn platform. Ja. dat is onzin natuurlijk. Nee, maar dat is wel interessant. En wat vooral interessant is, denk ik bij deze, goed om te weten, met name is het management heeft aangegeven dat ze eigenlijk een lagere winst willen accepteren. En dan eigenlijk gewoon een groei willen blijven doorzetten. Bleek niet helemaal uit het afgelopen kwartaal, afgelopen cijfers. Maar je ziet ook dat de koers nog een beetje blijft schommelen. Maar ik denk voor beleggers die lange termijn erin zitten, dat dit een heel interessant aandeel zou kunnen zijn. Omdat hun fundamentele karakter zo waanzinnig is.
Maar ze maakten wel een sprong na earnings, toch?
Ja, en dat was verrassend, want de cijfers waren best wel slecht.
Meen je?
Ja, dus ik kan het nog niet helemaal plaatsen. Ik vind dit is dus zoiets geks. Ik keek de cijfers en in mijn hoofd was meteen, als ik nu aandelen had gehad, had ik verkocht.
Maar was het dan de outlook of zo die ze gaven? Of gaven ze geen outlook?
Ik weet het niet precies. Want ik heb er niet echt goed kunnen kijken wat daar de reden achter was. Maar goed, ik wil ook niet te veel op één kwartaal inzoomen. Want nu was de marge weer wat lager. Maar goed, één keer ze hebben nu al een inventory moeten verkopen. Dat zorgt ervoor dat ze minder marges maken. Maar nu kunnen ze wel weer gaan lopen knallen. Dat was een beetje het verhaal. Ja. Is het dan een koop ja of nee? Nou, ik vind het bedrijf vooral heel interessant. Een beetje fair value. Dat blijft ook wel een beetje spelen natuurlijk altijd. Op basis van wat je verwacht van het aandeel gaat groeien en EBITDA marge en zo. Maar de fair value schatte ik in met mijn cijfers op tussen de $140-$150. Nou, staat nu op $130. Dus nog steeds, ondanks die stijging waar je net over had, denk ik nog steeds een kleine upside. Een beetje margin of safety aanhouden, want het kan altijd anders aflopen. Dus misschien om en nabij een redelijke prijs. Geen superdeal, maar...
Wat is de fair value van Nvidia eigenlijk?
Die ga ik niet eens proberen uit te rekenen wat het is. Nee, misschien valt er nog wel mee trouwens, want de cijfers zijn ook waanzinnig.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Dus fair value van ARMS is misschien een ander verhaal. Met een PE van 1900. Maar dat is een verhaal van een andere keer. Ja. Dat is even snel. En Face, Hims and Nerds. Ik ga er even iets sneller nog doorheen, anders wordt het een hele lange aflevering. Ook een heel interessant bedrijf, denk ik. Telehealth. Sommige mensen denken telehealth techbedrijf. Andere mensen zeggen een online apotheek. Mm. Het is een beetje wel voor verhaal je daaraan wil geven.
Ja.
Maar wat mij vooral daaraan opgevallen is... Ik heb vroeger een positie gehad in de Teladoc. Ook gedreven om dokters remote toegang te geven tot patiënten. Of ja, vice versa eigenlijk. En het verhaal is natuurlijk waanzinnig. In die zin dat de wereld wordt steeds ouder. We hebben veel meer zorg nodig. Nou, we komen niet in de situatie dat we straks 90-jarigen iedere week naar de dokter kunnen brengen. Dus hoe ga je hen dan blijven helpen met problemen? En het is ook goed om te beseffen, denk ik. Mensen denken meteen aan gebroken botten en gekneusde dit en bloedarmoede, wat dan ook. Maar het gros van de problemen die mensen hebben zijn vaak mentaal of het zijn gewoon update dingetjes of iets waar je gewoon een prescription voor nodig hebt, wat prima remote kan. Nou, dit is wat ongeveer Hims & Nerds ook voor kan helpen. En wat mij daar opgevallen is, daarom kwam deze op mijn radar. Ze hebben de laatste jaren hebben zij een 82% per jaar omzetstijging meegemaakt. Met stijgende marges en een positieve free cash flow.
Dus ze hebben 82% per jaar?
En volgens mij is dat de afgelopen 5 jaar gemiddeld, als ik mij niet vergis. Het is echt een hypergrowth bedrijf. En tegenstelling tot Teladoc, die dus gedaald is volgens mij in omzet. Wat eigenlijk de grootste challenge zou zijn. Dus weet ik niet 100% zeker, maar in ieder geval daar is de groei veel, veel, veel minder. En dus nu dus ook positieve free cash flow. Wat betekent dat ze steeds meer richting het punt komen dat ze daadwerkelijk kunnen kiezen om winstgevend te worden. Want dat is ook eigenlijk wat dat zegt. Is ook een bedrijf, een van de weinigen in mijn innovatiemandje die aan het groeien is dit jaar. Er zijn best wel wat beleggers op de radar. Ik denk super boeiend bedrijf. Eentje waar ik ook wel mijn grootste allocatie in heb in mijn innovatiemandje. Mm-hmm. Qua waardering, fair value.
Ja.
Dus ze zijn nu rond $10. Fair value is ongeveer $10 pak een beet. Nou, wil je eigenlijk een beetje margin of safety aanhouden. Dus zou een aandeel kunnen zijn wat misschien leuk is als je het interessant vindt om erin te verdiepen. Misschien een hele kleine startpositie, maar het is geen super, super, super buy. Zou ik zeggen.
Nee, maar heel veel dingen zijn geen super buy nu, toch?
Dat ben ik met je eens.
Ja, want in die
misschien
context...
Canoe. Ja.
Fair value nul. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk in de context wel van de hele markt. Ik bedoel, heel veel aandelen zijn op dit moment gewoon boven een fair value.
Ja, precies. Ja. Maar goed, terugkomen op wat jij zei aan het begin van de aflevering. Is dat nog een metric die we nu nog kunnen aanhouden in deze tijd waar alles zo snel gaat? Dus misschien moeten we dat ook herevalueren.
Ja, precies. Ja.
Want dat is misschien een leuke, heel snel. Ik heb eens een mandje gemaakt met beste bedrijven begin van het jaar. Mm-hmm. Gewoon bedrijven, daar heb ik niet naar waardering gekeken. 10 bedrijven, Nvidia, Meta, nog een paar van die. Staat plus 20% het jaar. Dat zijn 10 aandelen.
Oh ja? Op basis van wat had je dat gedaan? Waarom heet dat beste bedrijf?
Dat zijn de 10 bedrijven waar ik het meest enthousiast van word qua kwaliteit. Die gewoon Adobe zit erbij, weet je zo. Veel cashflow, veel winst, veel groei, dat soort zaken.
Plus 20%.
Plus 20%, terwijl mijn aandelenportfolio dan in -10 stond of zo. Dus, maar ik voelde dat overvalued op al mijn metrics. Dus het geeft aan hoe moeilijk het is om daar eens op te passeren.
Ja.
En de laatste, dat is Pinterest. En een groot social platform, enige die een positieve vibe heeft, heeft mij altijd heel erg aangesproken. Omdat ik jarenlang bezig ben geweest vanuit de marketing en media. Waar het een hele unieke propositie heeft. Want de doelgroep hebben en hoog inkomen. Super interessant voor adverteerders. Nou, jij zou je ook aanspreken, denk ik, als voormalig marketeer. Veel vrouwen. En dat zij maken toch stiekem vaak de beslissingen in huis. Dus dat zit er ook nog eens een keer. En een hele hoge koopintentie. Mensen die naar Pinterest gaan, zitten daar voornamelijk om te kijken wat ze willen kopen.
Ja.
En die combinatie, gecombineerd met dat Pinterest de afgelopen jaren ook zich flink ontwikkeld heeft, dat meer een soort inspiratieshop waar je ook meteen kan kopen, zou je denken, Pinterest, waanzinnig platform voor de komende jaren. Jaren enthousiast, inmiddels is mijn liefde een beetje bekoeld.
Waarom?
Moet ik toegeven. Ja, dat is sneuwen met iets waar ik 3 jaar lang enthousiast over was. Maar ze hebben dus, ze zien iets wel in de afgelopen kwartalen, zie je... groei van aantal gebruikers. Ik vind het mooi dat je heel subtiel de whiskyfles open maakt, dat je geen plop de microfoon hoort. Ze groeien een aantal gebruikers, een omzet en marges. Maar het is eigenlijk best wel flinterdun allemaal. Dus je kunt er een leuk verhaal van maken. Maar Pinterest is gewaardeerd als een groeibedrijf, als een techbedrijf. Maar ja, ze maken misschien, wat was het dit jaar, 10% omzetgroei. De komende jaren verwachten ze ook maar van 10% per jaar te groeien. De EBITDA-marges gaat niet heel veel meer omhoog de komende jaren. Volgens hun eigen outlook.
Dus eigenlijk zeg je, er zijn betere kansen dan dit?
Nou ja, het is geen groeibedrijf in die zin. Maar het is wel gewaardeerd als een groeibedrijf. Mm. En dat maakt het heel lastig. En als ik dus daarom ook kijk naar de fair value. op basis van deze cijfers kom ik uit op ongeveer 22,50, nou zeg maar $20-25 voor de fair value. Maar hij staat op $35 nu.
Oh ja?
Dus dat is bijna twee keer zo hoog als wat ik ervoor zou willen geven. Nog niet eens margin of safety meegerekend. Terwijl ik wel fan ben, hè, van de platform.
Maar zou je het dan, stel hè, zou je het dan wel een kandidaat vinden voor je portfolio als het bij wijze van spreken op $15 zou staan?
Dat vind ik een goede vraag. Ik denk 15 nog misschien. Omdat je dan een beetje upside nog wel daarin hebt. En ik geloof wel dat het platform heel veel meer kan gaan worden. Alleen ze laten het gewoon niet zien.
Nee.
In laatste kwartalen. Dus het is ook een beetje een soort... laat maar zien voordat ik erin stap. Maar het is denk ik wel een interessante. Want dit is wel zo'n bedrijf waar ik jarenlang heel enthousiast over was. En waar ik nu langzaam, nu meer kwartaalcijfers komen, wat behoudender het wordt.
Ja.
Dus mijn mening aan het aanpassen ben. En dat is ook wel goed. Dat kritischer blijven kijken, denk ik.
Zeker.
Dus dat was de conclusie. Pinterest, meh. Hims & Hers, interessant. Enphase, ook interessant, denk ik. Iedere week zo'n analyse, maar dan veel en veel en veel langer op de website.
Ja, echt. Complete analyse, inderdaad. Het kost heel wat om erheen te spitten, maar ik vind het echt zelf ook superleuk om te lezen, want jij bent beter in analyseren dan ik. Ik ben over
de aandelen dan. Jij doet meer de macro dingen natuurlijk.
Ja, de macro dingen. Maar ja, goed, bedoel, wat koop je aan macro? Dat is geen macro winkel of zo. Maar ik leer daar ook van. En je hebt een bepaalde manier van dingen uitleggen en op een rijtje zetten. Wat uiteindelijk met de conclusie ook erbij, wat je zelf ook geeft, heel aantrekkelijk is voor mensen die gewoon op dit moment niet weten waar ze het moeten zoeken.
Ja. Ja, het kan helpen.
Ja.
Soms ook wel een beetje spannend. Want ik had een analyse van AC Space Mobile gemaakt. Dus mijn week later zag ik 4 members die dat hadden gekocht.
Ja.
En dan, volgens mij is het aandeel inmiddels alleen maar meer gedaald. Dus af en toe, het is zeker geen...
Nee, okay, maar het doet niks af van de case natuurlijk.
Nee, dat is ook waar ook. Maar het maakt het wel... Het is leuk om te doen. Leuk om te doen. En zullen we hem afsluiten nog met de vraag van Ruben?
Ja.
Zal ik hem voorlezen, dat jij kan reageren?
Mm-hmm.
Want dit is wel een leuke namelijk. Want het is iets waarbij af en toe ook een klein lolletje over hebben, geloof ik. Hij zegt dat hij af en toe worstelt dat fundamentele analyses en technische analyses elkaar soms kunnen tegenspreken. Zelfs de taal kunnen tegenspreken. Nou, hoe kijken jullie hiernaar en hoe gaan jullie hiermee om? Nou, wij hebben wel lol met technische analyses en fundamentele analyses, toch?
Ik zou niet eens weten wat allebei is. Nee.
Price goes up, we buy.
Price goes up, ja. Sentiment volgt. Maar ja, weet je, fundamentele analyse en technische analyse, zoals ik er naar kijk... Nou, laat ik allereerst zeggen dat hoe het wat mij betreft voor mij hoort, is dat je eerst fundamentele analyse doet. En dan ga je met technische analyse, hoeveel je er ook van snapt, een beetje proberen slimmer ermee om te gaan dan zomaar je geld erin te gooien en prima. Want het kan precies zijn dat je op dat moment dat je fundamenteel erin gelooft en voor de komende, hè, want fundamenteel voor de komende jaar, fundamenteel voor de komende 5 jaar, of je hebt een veel langere horizon. En dat je dan met technische analyse kan bepalen, oké, heeft het een hele run-up gehad? Is het zwaar overbod? Zit er ergens een steun? Zit er ergens een weerstand of wat dan ook? Andersom zou ik het niet zo vaak doen. Want iets wat er op de grafiek goed uitziet, maar fundamenteel crap is, ja, daar zou ik voor de lange termijn niet in willen zitten. Maar ja, er zijn ook dingen die fundamenteel moeilijk te doorgronden zijn. Crypto.
Ja, zeker.
Op een andere manier dan aandelen. Maar dat is moeilijk te doorgronden. Wat nou daar de waarde van is. Heel veel netwerkeffects en dat soort dingen. Waarbij je wel degelijk misschien wel wat meer leunt op technische analyse. Terwijl bij andere aandelen, value aandelen bijvoorbeeld, je wat meer op de fundamentele analyse leunt dan op technische analyse. Dus ik vind het altijd lastig. Het enige wat ik doe is, ik doe vaak fundamentele analyse op basis van wat zie ik de komende 5 of 10 jaar... echt als een sterke case. Ik wil niet zeggen dat ik het dan 5 of 10 jaar aanhoud, want er kan ook van alles veranderen. CEO-wissel, hele bedrijf kan naar de knoppen geholpen worden of wat dan ook. Ja. En dan bepaal ik gewoon met technische analyse, is dit een handig moment? Ofwel om instappen, ofwel om in te schalen. En hoe lang mag het dan duren met inschalen? Hoe lang wil ik erover doen om een positie in te nemen? Dat is het enige waar ik technische analyse voor gebruik.
Ja. Ja, dus in combinatie
net wat slimmer.
Ja. En voor traden misschien ook dan, technische analyse meer.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik met traden echt zo verschrikkelijk slecht ben. Nee, maar echt.
Ja?
Ja, maar kijk, dit vind ik dus ook het lastige met traden. Dat, of traden, wat korter op de bal spelen met aandelen waarvan ik denk van nou, die zijn ondergewaardeerd. De markt zal dat ook waarschijnlijk wel zien. En dan krijg je op een gegeven moment met een earnings call of zo, krijg je in één keer een soort explosie. Nou, dan zou ik eruit stappen. Maar die dingen matchen gewoon niet. Want er zijn sommige aandelen, zoals bijvoorbeeld PayPal. Weet je, die ziet er technisch gezien helemaal uitgekakt uit. Ja. Nou, sommige mensen zullen zeggen fundamenteel gezien ook. Maar de nieuwe CEO heeft heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen die hij beloofd heeft al waargemaakt. Maar het is niet genoeg voor de markt. En dan kan je op technische analyse kan je zien, zoals bijvoorbeeld een paar mensen op Twitter vaak zeggen van hey, dit kan nog verder dalen. Alibaba en dergelijke. Fundamenteel fantastisch. Macro misschien wat minder, want die hebben echt wel tegenslagen in de markt waarin ze opereren. Ondanks dat ze tegenwoordig steeds meer uit internationale handel halen. Dan ziet de grafiek er echt bagger uit. Ja. En dan denk je, oké, nou, reden om in te stappen. Maar dan kan er zo fundamenteel van alles tegenwerken. Dat technisch gezien, ja, het kan een leuk plaatje zijn. Maar China gaat op slot en de mazzel.
Ja, dat klopt. Nou, is het ook niet uiteindelijk van wat wil je ermee bereiken? Zeg maar, wat is waar je de nadruk op legt? Want ik denk als je wil weten wat het bedrijf doet voor een langere termijn, zeg maar, of je lange termijn kan willen investeren, dan is fundamentele analyse denk ik je basispunt. Wil je weten wat een prijs kan doen op de korte termijn, dan is denk ik technische analyse belangrijk. Want dan je wilt ook niet een jaar wachten tot de nieuwe CEO de boel heeft omgedraaid.
Nee. Dus,
en idealiter, denk ik wat jij zegt, de combinatie kan heel interessant zijn. Fundamentele analyse, wil ik de bedrijf ja of nee? Zeg maar check.
Ja.
En daarna technische analyse, wanneer is dan een goed instapmoment? Zodra het ook de fair value heeft behaald die in die fundamentele analyse zit.
Ja.
En ik denk dat die elkaar kunnen versterken. Ik denk wel dat er een soort dat de beide, noem het even beide kampen, traders en beleggers elkaar niet altijd even begrijpen.
Nee.
Want ik denk dat ik krijg best wel vaak reactie als ik bijvoorbeeld een aandeel bijkoop die ik fundamenteel super interessant vind. En het interesseert me niet of ik 10% meer of minder ervoor betaal, want ik vind het al interessant gewaardeerd. Dus ja, maar kijk naar deze grafiek en er zit een negatieve divergence en blablabla, dit en dat. Ja, het is dom nu te kopen, is een falling knife.
Ja.
Van ja, als een trader perspectief zal je helemaal gelijk hebben, maar het is gewoon niet hoe ik ernaar kijk.
Nou ja, er zijn natuurlijk ook zoveel meningen. Hè? Zowel bij fundamentele analyse van waar let je op, maar ook bij technische analyse waar let je op. Daar zie ik ook heel veel mensen verschillen in trekken. En bedoel, kijk naar Adyen. Ja, er waren mensen in het kamp van fundamentele analyse die zeiden van nou, dit is niet meer waard dan €400. En technische analisten die zeiden, oh, dit is zo snel naar beneden. Het vindt pas een steun rond de 500. Nou, ik weet niet waar het is gekomen. 650 of zo, weet ik veel. Nou, allemaal gemist.
Ja.
Weet je? En andere mensen zeggen van het heeft min 50% gedaan. Het heeft inmiddels een beetje alle excess van de afgelopen jaren weggewashed. Ik vind het een prima moment om in te stappen. Ja, als het dan niet de bodem is, als het dan nog 6 maanden duurt voordat het uitbodemt, hoe de hell cares?
Ja, maar precies. Met Adyen heb ik ook die analyse toegemaakt, weet je, met de video.
Ja.
En volgens mij had ik er ook in geschreven, het stond er nog op €1000. En niet om mezelf schouderklop te geven, maar puur vanuit het fundamentele stuk bekeken. Toen heb ik ook gewaardeerd op basis van de verwachte cashflow, dat een €740 aan mijn hoofd was een mooi instapmoment.
Ja.
Niet super goedkoop, maar een mooi instapmoment. En een balzout op 640, 630 of zo.
Ja.
Volgens mij was een low iets van 6,20 of 16.
Ja.
Is een maximale dieptepunt of zo geweest. En dat was puur op basis van een fundamentele analyse. Terwijl wat jij zegt op Twitter ging het helemaal los met een falling knife. Nog steeds niet. Het gaat alleen maar harder naar beneden. En dus dit was een geval geweest. Als je het belegger dan had gekeken en je had inderdaad 3-4 maanden willen wachten. Want het kostte ook 3-4 maanden voordat het herstelde uiteindelijk. Had je gewoon deze kans gemist vanuit technische analyse.
Ja.
En had je wel de kans gehad vanuit fundamentele analyse. Dus maar, het is hoe je naar kijkt. Het is een tool.
Het zijn gewoon tools, zoals je zegt. Exact. Het zijn tools. En ik denk dat daar een beetje de verhitte discussies altijd over gaan. Waarvan ik denk van joh, je weet niet hoe iemand in elkaar zit en hoe iemand over de komende jaren denkt. Als jij Adyen een fantastisch bedrijf vindt en je vindt dat met min 30% vanaf het moment, hè, voordat ze die earnings hadden gehad, het ging min 30%, min 40%. Je dacht, ja, ik wil dat gisteren al kopen. Ik vind het een fantastisch bedrijf voor de komende 10 jaar. Ik zou er echt, weet ik veel, €10.000 in willen stoppen. Ik heb nu 30% korting.
Ja.
En je hoort iedereen roepen, zowel de fundamenteel analisten, want ineens is er van alles veranderd.
Alle koers doen.
En de technische analisten die zeggen van nee, je moet wachten tot het uitbodemt, want deze moving average of weet ik veel wat, supply and demand zones, weet ik veel wat allemaal. Dan zei je denkt van ja, het zal me toch een reet roesten. Ik bedoel, het is 30% minder dan dat ik het gisteren waard vond. En gisteren was ik al bij wijze van spreken ingestapt. En heel veel technische analisten die het niet als tool gebruiken, maar puur echt als een soort bijbel.
Ja.
Waar ze echt goed mee dingen mee doen. Hè? Ik bedoel, ik doe niks af aan technische analisten. De echt goeie. Die doen dat vaak niet voor de komende 5 jaar. Hm. Die willen gewoon een swing trade meemaken of wat dan ook. Ja, dan is het heel belangrijk om het maximale eruit te halen en de rond de bodem in te stappen.
Dan maakt 3-4% wel uit als je in een dag eruit wil. Ja, dan ben ik met je eens.
Ja, als iemand hoort over er komt een gap fill op Tesla. Ik stap nu in, want vlak voor die gap fill wil ik uitstappen. Hmm. Terwijl als je Tesla zoals ik wil hebben, dan
zit je dat niet.
I don't care.
Nee, maar het is eigenlijk, ben je aan het hardlopen of ben je aan het sprinten?
Ja.
Dat is totaal andere sporten, andere spieren die je gebruikt, andere manier van trainen, andere manier van kijken. Dus,
ja, of je trekt 6 sprintjes of je gaat gewoon voor 1 keer de hele afstand hardlopen. Ja. Ja.
Maar andere sport?
Een andere sport.
Over sportjes gesproken, moet ook wel naar huis lopen dit keer. Van wel tegen hoor, nu we op een remote locatie zitten.
Serieus, moet jij een keer lopen?
Ik moet een keer lopen, 10 minuten lopen naar huis toe. De kou, door de regen. Nee, nee. Hey, eerste keer in de studio bij de Sweet Spot.
Ja.
En ik hoop dat de muziek geluid een beetje goed werkt en dan komen we zo wel achter.
Zeker.
Maar we zijn er weer.
Ja.
Heb je nog afsluitende woorden, opbeurzende woorden?
Nadat we het weer net binnen het uur hebben gered.
Nou, dan gaan we snel afsluiten. Hey, dank je allemaal weer voor het luisteren. En tot volgende week.